Dames en heren, het is 8:00. Ik heet u allen hartelijk welkom op 19 oktober 2016, vergadering van de Raad van de Gemeente Renkum. Wij zijn geheel compleet. Waarvoor dank. U hebt een agenda gekregen. Ik wil het woord agendaatje niet horen. Maar we beginnen hiermee met de opening. En we gaan allereerst kijken naar de vaststelling en de volgorde van de agenda. Hebt u daar nog opmerkingen over te maken? Mevrouw Braam, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben, zoals ook inmiddels op punt 6a van de agenda is bijgevoegd, een motie vreemd aan de orde in verband met het eindverslag van de RTA privacy die we willen indienen.
Wij voegen toe agenda punt 6a, motie vreemd aan de agenda naar aanleiding van de RTA werkgroep privacy, ICT, ICT privacy. Akkoord? Andere opmerkingen over de agenda? Kunnen we deze hanteren? Mededelingen van de zijde van uw raad? Niemand? Mededelingen van de zijde van de Griffie? Nee? Dank u wel. Burgerspreekrecht, daarvoor hebben zich geen personen aangemeld. Agenda punt 3, de besluitenlijst van de vergadering van de raad van 28 september 2016. Daarvoor zijn geen opmerkingen bij de Griffie binnengekomen en ik stel ze hierbij vast. Gaan we naar agenda punt 4, het vragenuurtje. Daarvoor hebben zich in ieder geval bij mij gemeld, nee niet in ieder geval, daarvoor hebben zich bij de Griffie gemeld mevrouw Danielle Gerritsen, mevrouw Eveline Vink en de heer John Bartels. En allereerst krijgt mevrouw Gerritsen van mij het woord.
Dank u wel, voorzitter. Gisteren hebben we de antwoorden ontvangen van op vragen die gemeentebelang heeft gesteld over de overname van twee sportparken. Renkum, Hilsum en Oosterbeek. Die antwoorden zijn voor ons nog niet volledig, maar daar komen we later op terug. Echter, gezien de actualiteit en urgentie willen wij nu al wel een onderdeel eruit halen. Als antwoord op onze vraag over een acceptabel onderhoudsniveau met duurzaamheidsperspectief, stelt u dat de velden de kwalificatie redelijk hebben en dat de capaciteitsbehoefte geen tekort laat zien aan de wedstrijdvelden en kleedkameraccommodaties. Wij betwijfelen dat en zullen hier ook later op terugkomen. Echter, het onderhoudsniveau van accommodaties gaat verder dan alleen velden. Alle fractievoorzitters ontvingen een brief van de voorzitter van OVC, waarin hij ook ingaat op de onveiligheid. En daarmee wordt aangetoond dat dit hele dossier zelfs nog urgenter is dan gemeentebelang al maanden aan u duidelijk maakt. Ik citeer uit zijn brief. We hebben het over de huur van een verouderd en onveilig complex. Ik heb uitdrukkelijk nogmaals gewaarschuwd voor deze onveiligheid en hygiëne als medebelang voor het milieu. Volgens mij is er een legionellengevaar. Wanneer voor het laatst gecontroleerd? Elektriciteitsdraden hangen los, gevaar voor elektrocutie, etcetera, etcetera. OVC aanvaardt daarvoor uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid en we hebben het al zo vaak aangegeven en komen geen steek verder. Tot zover citaat. We willen graag van de wethouder weten of de veiligheid van de accommodatie inderdaad onvoldoende is en dat onze sportende inwoners gevaar lopen. En klopt het wat de voorzitter stelt? En zo ja, wat gaat de wethouder hier dan op korte termijn dan doen? U antwoordt in een week na de noodbrief dat OVC, die hebben we volgens mij vandaag ontvangen, dat er contact zal worden opgenomen om een afspraak te plannen. Maar spreekt u nu echt hier die betrokkenheid uit en is die afspraak dan inmiddels al gemaakt? Het geeft dit niet eens te meer aan dat wij met de hele overdracht van beide sportparken veel meer vaart moeten zetten. Gooien we nu niet veel te veel geld in een bodemloze put? Verbruiken we niet met elkaar veel te veel energie? En zo kan ik wel doorgaan. En als je ook kijkt naar de onderhandelingen op het Wilhelmina Sportpark, zie je nu ineens dat de onderhandelingen verder gaan met twee verenigingen in plaats van drie. Nogmaals, gemeentebelangen komt met aanvullende vragen, maar gezien de actualiteit willen we alvast op de antwoord veiligheidsaspect en onderhandelingen graag antwoord van het college. Tot zover.
U wil antwoord op de veiligheidsvragen ten aanzien van. Het woord is aan het college, wethouder Heinrich.
Ja, voorzitter. Zoals wij al aan OVC hebben geantwoord, en u citeert zelf uit de antwoordbrief die wij richting OVC gestuurd hebben, zijn wij van plan om zo kort mogelijke termijn een afspraak te maken om ter plekke een inspectie uit te voeren, laat ik het maar even zo noemen, naar de door overzicht genoemde punten. Dat betreft met name de elektrische installatie, alles wat daarmee samenhangt. Het andere punt, de Legionella, wat ook door OVC in de e-mail wordt genoemd, daarvan is het feit dat niet de verhuurder, maar de gebruiker verantwoordelijk is voor controle op het al dan niet aanwezigheid van gevaar van Legionella. Dus dat is zaak 1. En voor wat betreft die elektrische installatie gaan we dus op heel korte termijn daar langs om te kijken of er echt wat aan de hand is. Er zijn ons niet zulke dramatische dingen bekend als die door OVC in het mailtje worden genoemd. Voor wat betreft uw oproep om vaart te maken met die overdracht van die sportvelden, ja, dat delen wij wel. Maar om iets over te dragen heb je eigenlijk twee partijen nodig. Eén partij die overdraagt en een andere partij die ontvangt. En je kunt wel heel veel willen overdragen en uit handen willen geven, maar dan moet er ook wel bereidheid zijn bij andere partijen om die overdracht te aanvaarden en om goede afspraken te maken voor wat betreft dan de toekomstige beheer en onderhoud. Wij doen daar erg ons best voor, dat is u wel bekend. Voor wat betreft de overdracht van beheer en onderhoud op het sportpark De Bilderberg is door met name OVC heel nadrukkelijk aangegeven dat voor hun eerst de discussie over de overdracht van het kleedgebouw opgelost moet worden voordat zij bereid zijn om te praten over overdracht van de velden als zodanig. Dus dat is een hobbel die als eerste moet worden genomen. En voor wat betreft het Wilhelminapark, ja, ook daar geldt weer wat ik net zo even gezegd heb. Er moet wel bereidheid zijn om die overdracht te aanvaarden. En inderdaad is het zo dat er van de 3 voetbalclubs nu nog 2 in gesprek zijn met ons, hè, met de bemiddelaar noem ik het dan maar eventjes, die we hebben gevraagd om namens de gemeente de gesprekken met de clubs te voeren. Ik betreur het zeer dat een van de voetbalclubs daar niet aan deelneemt. Ik heb hun ook regelmatig gevraagd om dat te heroverwegen, want ik denk dat als je aan tafel zit met z'n allen, dat de manier is om te proberen gezamenlijk afspraken te maken. En het aan de kant staan, om het maar even zo te zeggen, niet helpt om je eigen positie en je eigen opvattingen te delen met je collega sportclubs op dat sportveld. Ik hoop dat we in gesprek met de beide andere voetbalclubs toch tot een model kunnen komen waarin we die beheer en of die verantwoordelijkheid voor dat beheer en onderhoud op een goede manier aan nu dan de 2 clubs waar we mee in gesprek zijn kunnen overdragen. En mogelijk, en wat mij betreft zeer gewenst zou het zijn, als de derde voetbalclub zich daar op enig moment zou willen aansluiten.
Ik kijk even naar de vraagstelster of zij nog aanvullende vragen heeft naar aanleiding van de beantwoording van het college.
Ja, even ten eerste ten aanzien van OVC. U geeft aan, u weet niet of het zulke urgente gevallen zijn dan, hè, dat, zoals het in de brief wordt aangegeven. Nou, lijkt mij dan heel belangrijk, hè, want als het zo mocht zijn en er zijn zulke gevaren voor met name ook de kinderen, dan vind ik het wel zaak dat we als gemeente een keer een afspraak, maar dan wat er echt wel gewoon een druk achter zit. De andere opmerking is, kunt u dan nog even verhelderend aan de raad brengen waarom die derde partij niet meer meedoet met de onderhandelingen van het Wilhelmina Sportpark?
Wethouder.
Ja, voorzitter, dat kan ik. Dat wordt overigens ook met zoveel woorden in de beantwoording van uw vragen verwoord. Zoals u weet is er, laat ik het maar even zo zeggen, enige controverse ontstaan op het sportpark, de Wilhelminapark, met name bij de voetbalclub CRSC, voor wat betreft de overdracht van het clubgebouwtje van DKOD aan de voetbalclub Redinchem. En die hebben daar opvattingen over dat eigenlijk iets is wat niet had mogen plaatsvinden, die overdracht van DKOD aan Redinchem. En hebben daarom gezegd van nou, als dat zo is en dat zo blijft en wij dus de gemeente draait dat niet terug, dan is er voor ons geen aanleiding meer om verder door te gaan met die gesprekken. En treden wij een stapje terug en sluiten wij ons niet meer aan bij die vervolggesprekken.
Volgens het reglement van orde kan ik nu aan de andere raadsleden vragen of zij nog vragen hebben in de richting van het college. Als dat niet zo is, dan sluiten we dit vragenonderwerp en gaan we naar mevrouw Eveline Vink, gemeentebelangen. En u hebt een vraag over de gevolgen van de scheiding van wonen en zorg.
Ik kan u niet zo heel goed verstaan, voorzitter, maar
Ik geloof
kunt u
dat
mij
u zei,
niet verstaan?
Nou, niet zo heel sterk. Ik geloof dat u zei Eveline Vink van gemeentebelangen.
Dat.
Dat zou ik nog graag even willen corrigeren.
Daar staat hier GroenLinks. Nee, ja. Er staat hier GB, maar het moet GroenLinks zijn.
GL dan,
en
ja.
Dat weet ik heel goed. Het is flauw maar, om mijn, de schriftsteller nu ja. De schuld te geven, maar hier staat GB. Geen maar problemen. Ik weet als geen ander dat het anders is.
Dank u, voorzitter. Ons bereikt
het woord is aan mevrouw Eveline Vink van GroenLinks.
Yes, dank u. Ons bereikten, voorzitter, de afgelopen tijd meerdere signalen van bewoners van appartementen van Woonzorg Nederland op de locatie Sprengerhof aan de Zonnebergelaan. De reden dat mensen daar zijn gaan wonen een tijd geleden is om dicht bij zorg te zijn, bij een plek waar ze naartoe kunnen als er wat aan de hand is. En waar ze straks kunnen blijven als ze meer zorg nodig hebben. Dat kun je eigenlijk zien als een vorm van bewust wonen. En daar voert het college op dit moment campagne voor, volgens mij. Eind december 2015 is onder andere deze bewoners verteld dat er buiten, de bewoners buiten het verpleeghuis, dat er niks zou veranderen, de thuiszorg zou geleverd worden door andere mensen en in de dagelijkse praktijk zou het allemaal heel erg hetzelfde blijven. En dat valt heel erg tegen. Vooral het wegvallen van een aanspreekpunt op de locatie wordt door mensen als een heel erg groot probleem ervaren. Kleine hulpvragen. Ik denk dat dat ook bij Violente opgevallen is. Bij Woonzorg Nederland opgevallen is. Die hebben een brief geschreven aan de bewoners dat ze echt niet aan personeel van Violente hulp mogen vragen. Dat ze die mensen achter de balie niet mogen aanspreken en mensen voelen zich eigenlijk aan hun lot overgelaten. Volgens GroenLinks is er nu een groep mensen die tussen wal en schip aan het vallen is doordat er beleid verandert. En onze vraag aan het college is, heeft u oog voor dit probleem? Zijn er meer plekken in de gemeente waar dit speelt en hoe gaat de gemeente dit opvangen?
Dank u wel, mevrouw Vink. Het woord is aan het college. Ik denk wethouder Van den Berg. Mevrouw Van den Berg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, als ik heel flauw deze vraag wil beantwoorden, dan moet ik zeggen, misschien moet u eens contact opnemen met uw fractie in Den Haag. Want deze impasse is een impasse die ontstaat vanuit landelijke regelgeving en een knippen tussen lokaal beleid, dus de decentralisaties, de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg. Maar dat zou een heel flauw antwoord zijn. Dus ik ga u een ander antwoord geven. Wij hebben er oog voor. Wij zijn ons ervan bewust dat dit dreigt te ontstaan. Dit gaat ook, dit speelt hoogstwaarschijnlijk op meer plekken. Bijvoorbeeld bij Felixoord, het woonpark. Daar waren ook mensen die hoopten langer daar te blijven wonen en dan gebruik te maken van Felixoord. Maar ook bij de Molenberg zal het zo zijn. Bij Heidestein is het nog wat schrijnender, want Heidestein is helemaal gesloten. En die woningen daarnaast werden niet alleen bewoond door ouderen, maar ook door mensen, jongere mensen met een handicap. Dus het zal op meer plaatsen spelen. Wij zijn ons daarvan bewust. Alleen als mensen zelfstandig wonen, of dat nou in de buurt van een zorginstelling is of ergens anders in de gemeente, dan worden zij geacht of zelfredzaam te zijn, dus naar algemene voorzieningen te gaan, dingen zelf te organiseren, of bij ons sociaal team aan te kloppen, zodat we met ze mee kunnen kijken of er misschien maatwerkvoorzieningen nodig zijn of dat we ze de weg kunnen wijzen. Maar we kunnen natuurlijk slecht bij iedereen gaan aanbellen en vragen van, heeft u een probleem? Want dan zouden we ook niet meer doen wat u van ons gevraagd heeft. Dus daar zit een stukje spanning op. Maar als mensen bij ons aankloppen, dan kijken we wel degelijk met ze mee. En omdat woonzorg een aantal locaties in onze gemeente heeft in de buurt van dit soort zorginstellingen, hebben wij wel afgesproken dat eind deze maand is er een overleg met verhuurders in onze gemeente, dat we ook aandacht zullen vragen voor deze ontstane impasse. Want als sociale verhuurder zijn wij van mening dat het niet alleen om Vivare gaat die dan een verantwoordelijkheid moet nemen, maar dat dat voor alle sociale huurders geldt. En dat dat voor de ene manier is en voor de ander op een andere manier. Dus we zullen voor dit probleem in dat gesprek aandacht vragen.
Mevrouw Vink. Eventueel.
Ik kan kort antwoord geven. Ik vind het fijn om te horen dat u zegt aankloppen bij het sociaal team. En ik wil bij deze dat signaal ook duidelijk doorgeven dat de mensen bij ons daarover hebben aangeklopt. En fijn dat u daarover in gesprek gaat. Het lijkt me ook zinvol misschien Filente en Woonzorg samen eens daarover te laten praten. Die delen toch dat gebouw, zeg maar, of dat gebied. Dank u, ik ben tevreden.
Eventueel andere leden van uw raad op dit dossier, op dit vraag. Nee, dank u wel. Dan gaan we naar de derde vraagsteller en dat is de heer Bartels van PRD. Meneer Bartels.
Dank u, voorzitter. In de raadsvergadering van september 2015 brachten wij een motie vreemd aan de orde van de dag in. Die ging over de huisvesting van het Papiermuseum met betrekking tot het voormalig kloostergebouw te Renkum. Wethouder Heinrich liet onder andere weten dat binnen 2 maanden duidelijk zou zijn onder welke voorwaarden geïnteresseerden het gebouw casu quo betreffende perceel zouden kunnen kopen. Voor D66 was dat een reden om na de door hen aangevraagde schorsing en hun kortstondig beraad mee te delen niet voor de betreffende motie te stemmen. Voorzitter, we mogen constateren dat de wethouder zijn woord niet gehouden heeft. Nu, ruim een jaar later, zijn de 6 organisaties verenigd in de werkgroep Papiermuseum Renkum, na 7 jaar gevuld te hebben met achteraf gezien vooral veel zinloze gesprekken met de gemeente Renkum, geen stap verder gekomen. Het college heeft door de jaren heen in hun ogen al zoveel aan geloofwaardigheid ingeboet. Waarom is de verantwoordelijke wethouder zijn toezegging niet nagekomen? Wat vindt het college als collectief van het niet nakomen van de toezegging? En wanneer valt nu wel duidelijkheid middels een voorstel te verwachten? Voorzitter, op het moment dat bekend werd dat het politiebureau naar Wageningen zou verkassen en dus uit het voormalige kloostergebouw zou vertrekken, nam de heer Banier, voorzitter van de werkgroep Papiermuseum Renkum en secretaris van de landelijke organisatie Papiergeschiedenis Nederland, in samenwerking met de heer Blom, voorzitter van de stichting Vrienden van het Papiermuseum, met de gemeente contact op. Men wilde graag, voor zover mogelijk, al of niet tijdelijk, in het betreffende gebouw museale activiteiten etc. onderbrengen. Het college schoof via de gemeentesecretaris het schriftelijke verzoek door naar de heer Kluin, hoofd vastgoed en facilitair. Een en ander zou onder een aantal voorwaarden denkbaar zijn. Zo werd onder andere duidelijk dat er een huuropbrengst van €100 per vierkante meter aan de gemeente Renkum betaald zou moeten worden. Let wel, het ging om een prijs per vierkante meter en dat voor iedere bouwlaag. De gemeente wilde aan de verhuur geld overhouden. En dat voor een door de overheid gewenst papiermuseum. Zie onder meer pagina 53 van de begroting 2017. Wethouder Heinrich maakte dit jaar in commissoriaal verband doodleuk bekend dat Slak Ateliers voorlopig onderdak heeft gekregen in het oude klooster aan de Utrechtseweg te Renkum. Door ons opgevraagde informatie maakte later duidelijk dat Slak Ateliers optreedt als leegstandsbeheerder ter voorkoming van vernieling en antikraak, dat men daarmee geen huurder zou zijn en derhalve aan de gemeente geen huurkosten moest en moet betalen. Voorzitter, het behoeft denk ik geen betoog dat de initiatiefnemers van een te realiseren papiermuseum voor de zoveelste keer niet alleen diep teleurgesteld zijn in het college, maar ook het onbegrijpelijk vinden dat de raadsfracties zich keer op keer zo passief blijven opstellen. Waarom heeft het college willens en wetens de werkgroep Papiermuseum gepasseerd om als leegstandsbeheerder te mogen fungeren, terwijl men al in 2015 van hun wens op de hoogte was? De ene instantie wel huur laten betalen en de andere niet, riekt naar een vorm van rechtsongelijkheid. Of, voorzitter, speelt de gunningsfactor hierbij een rol? Wat vindt u hiervan? Er werd en wordt door de initiatiefnemers gedacht aan het houden van een papiermarkt op het terrein van het klooster. Heeft het voor de werkgroep überhaupt wel zin om daarvoor bij de gemeente om toestemming te vragen? Of is een dergelijk voornemen op voorhand voor het college al uitgesloten? Voorzitter, als een college echt waarde toekent aan het bestaan van een papiermuseum in de gemeente Renkum, dan trommel je toch een werkgroep op en kom je tot een doeltreffende oplossing van het huisvestingsprobleem. Mensen of organisaties met een kluitje in het riet sturen, ze in feite niet echt serieus nemen, of uitgesproken ambities als gebakken lucht laten zijn, getuigt van een gebrek aan integer handelen. Ook de partij Renkense Dorp is in de geschetste gang van zaken diep teleurgesteld en voelt de plaatsvervangende schaamte maar al.
Voorzitter, ter interruptie.
Het woord is aan mevrouw Bond voor een interruptie.
Ja, voorzitter, ik gun meneer Bartels van alles toe en ik wil niet zeggen dat hij een nobele zaak vertegenwoordigt en onder de aandacht brengt. Maar ik dacht dat we dit vragenuurtje hadden en het lijkt nu toch wel een hele bijdrage en een statement worden.
Ik zat ook te wachten op zijn vraag, maar die gaat nu komen.
Oh, nou, ik vind het... Nee hoor, u zegt maar wat u vindt. Ik ben het niet met u eens uiteraard. Ik heb 6 vragen gesteld als u goed geluisterd heeft. En ik vind werkelijk, mevrouw de Bond, en ik wil hier vervelend aan worden. 7 jaar van vrijwilligers wat vragen. Vindt u dat normaal? En is het dan normaal dat deze mensen keer op keer nu zeggen van gemeente Renkum? En vul het verder maar in.
Meneer Bartels, wilt u verder gaan met uw vragen?
Nee, ik was met mijn slotzin bezig dat wij last hebben van plaatsvervangende schaamte. En dat vind ik al triest genoeg.
U hebt uw vragen gesteld, het woord is aan het college. Wethouder Heinrich.
Ja, voorzitter. Deze raad en ook wij het college kennen de heer Bartels als een vurig pleitbezorger van het Papiermuseum. Een pleidooi overigens wat door raad en college al in de afgelopen jaren bij meerdere gelegenheden is ondersteund en ook omarmd. Ik breng u in herinnering dat de stichting die het Papiermuseum probeert te realiseren op verschillende momenten door het college is ondersteund om bijvoorbeeld een bedrijfsplan te kunnen opstellen, om bijvoorbeeld een inhoudelijk concept te kunnen formuleren hoe het gemeentemuseum, of sorry, het Papiermuseum vorm zou kunnen krijgen. Dus we hebben actief de werkgroep, de stichting in opbouw ondersteund. En we hebben telkens hebben wij gezegd, en ook in aanwezigheid van de heer Bartels, ook in deze raad, ook bij andere gelegenheden, dat we weliswaar het initiatief van harte ondersteunen, maar dat het wel een initiatief van de werkgroepen van de stichting is, en dat de gemeente niet de verantwoordelijkheid voor de zoektocht naar de huisvesting van het museum op zijn schouders gaat nemen. En dat wordt bemoeilijkt door het feit dat de stichting in de bedrijfsplannen, in alle plannen die ze maakt, ervan uitgaat en er nog steeds vanuit is gegaan en volgens mij nog steeds van uitgaat, dat de huisvesting voor het museum eigenlijk min of meer gratis ter beschikking moet worden gesteld. En dat maakt het wel heel erg lastig om die zoektocht tot een goed einde te brengen. Ik heb ook de stichting een aantal malen gezegd dat ze meer voor verder en breder zouden moeten gaan kijken dan alleen naar het klooster. En ook andere locaties zouden moeten overwegen en ook een andere, laat ik zeggen, opzet van het museum zouden moeten overwegen om te kijken of ze niet alleen afhankelijk van derden, of het nou particuliere partijen zijn dan wel de gemeente is, om afhankelijk van derden te zijn voor wat betreft de zoektocht naar de huisvesting. Dus ik werp verre van mij uw woorden van we zijn in de afgelopen jaren geen stap verder gekomen. Nogmaals, wij hebben dat initiatief meerdere malen ondersteund, maar het moet ook wel levensvatbaar zijn in alle opzichten. En u zegt wel eventjes in uw slotzinnen van ja, kom dan maar eventjes, roep de werkgroepen bij elkaar, kom even tot een doeltreffende huisvestingsoplossing. Ik heb al gezegd, van zolang dat businessplan en dat bedrijfsplan niet zodanig robuust is, laat ik het maar even zo zeggen, dat de stichting ook zelf voor de huisvestingcomponent in financiële zin verantwoordelijk kan zijn, dat dat een hele moeilijke opgave is. En dat weet u, dat weet de stichting ook, want dat hebben we een aantal malen uitgedragen. Dan naar aanleiding van uw vraag. Ja, het is inderdaad zo dat wij op een eerder moment hebben aangegeven dat was dus eind vorig jaar, u refereert er ook aan de discussie die we hier in deze raad hebben gehad in september 2015, dat wij toen hebben gezegd, ja, we verwachten dat over enkele maanden duidelijkheid is voor wat betreft de locatie het klooster. En dat is inderdaad niet gelukt. We hebben die informatie u niet gegeven, ook niet kunnen geven, omdat we, laat ik zeggen, prioriteiten die we moeten hebben stellen, intern van aan welke bouwprojecten en welke projecten voorrang moet worden gegeven. Het inderdaad een aantal keren gebeurd is dat de locatie het klooster, wat meer naar onder geschoven is op de prioriteitenlijst. En we daardoor nog steeds uw raad niet een heel helder, laat ik zeggen, kader en beeld kunnen geven van wat de mogelijkheden voor wat betreft de verkoop, dan wel de ontwikkeling van de locatie het klooster is. En ik ga u nu niet proberen daar een nieuwe datum voor te noemen. We zijn er druk mee bezig. Het kan nog best wel een aantal maanden duren voordat daarover duidelijkheid is. En wellicht is het meer dan een aantal maanden. Voorzitter, en voor wat betreft de opmerkingen en de vragen die de heer Bartels stelt, voor wat betreft de huur van het klooster door het Papiermuseum, dan wel door het SLAK. Ja, de vragen bereikten ons zo kort dat ik geen tijd meer had om de contract en de gesprekken daarover in te kunnen zien en u daarover nu ter plekke te kunnen informeren. Dus met uw goedvinden doen we dat op een later tijdstip en schriftelijk. Want ik heb nu gewoon de gegevens niet paraat. En ik zou, laat ik zeggen, een beetje al improviserend op uw vragen moeten antwoorden. En dat doet denk ik ook niet het recht aan de passie waarmee u uw vragen stelt. En voor wat betreft uw laatste vraag, laten we dat ook even meenemen. Of een evenement op het voorterrein van het klooster zou kunnen plaatsvinden. Nou, dat hangt heel erg van het evenement af uiteraard. En van wat de stichting precies voor ogen heeft. U weet, daar is ook nog een brandweer en een ambulancehulpdiensten gevestigd. Die moet natuurlijk ook goed kunnen gaan. Dus laten we daar nog een keertje naar kijken. Maar het zou ook helpen als we een beetje weten wat precies de stichting voor ogen staat. Wat voor evenement of manifestatie ze eventueel, voor wat betreft papier, daar op het voorterrein zouden willen organiseren. Want in principe zou een manifestatie of een evenement best wel kunnen, maar dan moeten we even goed kijken van wat precies men voor ogen staat. En voorzitter, dat nemen we dan nog even mee in de schriftelijke beantwoording op de rest van de vraag.
Meneer Bartels, tweede termijn.
Ja, voorzitter, kijk, ik word natuurlijk verleid om in te gaan op hetgeen wat de wethouder allemaal gezegd heeft. Dat doe ik niet, heeft geen zin. Er zijn heel veel andere factoren die een rol spelen. Maar ik ben ook niet degene, ik ben ook niet spreekbuis van de werkgroep. Ik heb alleen heel duidelijk iedere keer opgevangen van wat er aan de hand is, wat er leeft. Er is een enorm stuk frustratie. Ik vind ook dat u de werkgroep tekort doet door te suggereren van hun bedrijfsplan is niet in orde. Het bedrijfsplan is opgesteld in groot goed overleg met het Gelders Erfgoed. Er zijn allerlei dingen besproken. Het gaat om de conditie en dat is ook niet aan u. Als er een ontwikkelaar is die zegt van ik ben bereid om het Papiermuseum mee te nemen, en als ik in de gelegenheid gesteld word om een bod te mogen uitbrengen, dan zijn we een stap dichterbij. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Waarom zou je zo'n bod naast je neerleggen, denk ik ook bij mezelf. Er zijn meer van dat soort constructies. Daar gaat het ook niet om. Het gaat er even om van er worden zaken onvoldoende teruggekoppeld. U zegt nu geen uitsluitsel te kunnen geven over de huur van een klooster. Nou, ik heb de informatie uiteraard opgevraagd in het huis, schriftelijk ook binnengekregen. Vandaar ook dat ik dat zo feitelijk kan zeggen. En ik hoop dat u zich kunt voorstellen dat men zich behoorlijk genomen voelt in de zin van, ja, waarom zij weer wel en wij niet? En men heeft gewoon het gevoel, ik krijg vandaag ook weer berichten binnen van, ja, we hebben geen vertrouwen meer in de gemeente Rijnk. Maar dan kunt u zeggen, we doen wel wat. Ja, ik heb ook niet gezegd dat u niks doet. Ik heb alleen gezegd dat heel veel gesprekken uiteindelijk geen enkel resultaat hebben bereikt. En ik vind het jammer en ik ben niet hun spreekbuis in die zin. Maar ik ben wel om richting D66 ook misschien even te kijken van al een volksvertegenwoordiger die de signalen de bevolking serieus neemt. En ik vind gewoon dat je op een bepaalde manier met elkaar hoort om te gaan. En ik betreur gewoon, en ik blijf dat betreuren, de hele gang van zaken. Ik vind het zeer teleurstellend. En we hebben al twee keer toe heeft deze groep op het punt gestaan om te zagen van de overheid en de andere gemeente. En straks zijn we weer een prachtige voorziening die we hebben, zouden kunnen hebben, zijn we kwijt. En de groep heeft u ook meerdere malen uitgelegd, nemen om subsidie te zullen vragen bij de gemeente Renkum, want men kan het op een andere manier. Maar u weet ook, op het moment dat men kan zeggen van daar kan het gehuisvest worden, dan gaat de molen verder draaien en zijn er meerdere organisaties die willen subsidiëren of die geld in de zaak wil steken, ook bedrijven. Maar iedereen komt altijd eerst met de vraag, maar waar komt het dan? Ja, men weet dat dus.
Voorzitter.
Niet.
Dank u wel, meneer Bartels. Wat zegt u, ja? Meneer Van Dijk?
Ja, ik bedoel, meneer Bartels heeft in ieder geval mijn naam of in ieder geval de naam van D66 nu tweemaal ijdel gebruikt. Dus dat is toch voor mij de aanleiding om...
U krijgt direct het woord. Ja. Ik wil even dit afsluiten, want dit is de tweede termijn van meneer Bartels. En ik wil even kijken of ik nu die tweede termijn van meneer Bartels kan afsluiten.
Op dit moment, voorzitter, wat mij betreft wel. Maar het einde is denk ik nog niet...
Dan krijgt u eerst volgens uw eigen reglement van orde het college het woord. Naar aanleiding van de tweede termijn van meneer Bartels. En daarna meneer Van Dijk.
Ja, voorzitter. Ik blijf nogmaals benadrukken dat ook wij en ook uw raad, denk ik, het initiatief in principe van harte ondersteunen. Maar dat nogmaals de zoektocht naar goede huisvesting, of het nou in gemeentelijke accommodatie is of elder is, toch vooral aan de werkgroep zelf is en niet aan de gemeente is. Dus het steeds terugleggen van die vraag van er moet maar duidelijkheid verschaft worden door de gemeente hoe en wat. Ik denk niet dat daar nou de eerste stap gezet moet worden. Het is denk ik in eerste instantie aan de werkgroep zelf om met locaties te komen waarvan zij denken dat dat museum gehuisvest kan worden. En daar dan ook een goede business case onder te leggen.
Dank u wel, wethouder. Meneer Van Dijk, zijn er nog anderen die naar aanleiding van dit debat het woord willen voeren? Nee. Dan krijgt meneer Van Dijk het woord naar aanleiding van wat hij gehoord heeft.
Ja, ik zal het kort houden en ik probeer ook even het positieve ervan in te zien. De vorige keer hebben wij inderdaad gezegd van wij steunen de motie niet op basis van de toezegging dat de wethouder aangaf. We gaan eerst kijken welke functies wij op die plek willen. Als daar een museum in past en dat is een goed plan, dan zijn we daar zeker in bereid om in mee te gaan. En ik hoor de wethouder zeggen dat dat nog steeds staat. Klopt dat?
Dat is een vraag die u aan de wethouder via de voorzitter stelt. Dat is uw enige vraag, wethouder, tenslotte.
Ja, voorzitter, wij hebben nooit gezegd dat het klooster een ongeschikte locatie zou zijn voor een papiermuseum. Maar dat dat zeer afhankelijk is voor de kaders die wij vaststellen voor wat betreft de ontwikkeling dan wel verkoop van het klooster. En daar kom ik terug wat ik zo even gezegd heb. Ik betreur het dat dat nog niet beschikbaar is voor uw raad. Maar we hopen dat op korte termijn wel aan uw raad inzichtelijk te kunnen maken.
Dank u wel. Dit was het vragenuurtje, dames en heren. Dan gaan wij verder met agenda punt 5. Dat is de Rekenkamercommissie, het onderzoeksrapport. Wie A zegt, moet ook 3B4 zeggen. Afgesproken is dat het college in eerste termijn een reactie mag geven op het rapport. Dat is blijkbaar de bedoeling. En ik vraag dus allereerst aan het college of zij de reactie willen geven. Ja, ik hanteer het reglement van orde. Die zeggen na de eerste termijn van het college komt in dit geval de eerste termijn van de raad.
Ja, voorzitter. Maar geen geluid.
Dus zet hij in het zonnetje.
Ja. Goed. Voorzitter. Ik ga het kort houden, want ik heb al in de commissie een eerste reactie gegeven. Toen ik ook in de gelegenheid was om als eerste iets te kunnen zeggen. En ik denk dat ik daar eigenlijk alles al gezegd heb. Ik wil toch nog even dan in principe misschien een paar steekwoorden daaruit herhalen. Om dan maar eventjes de toon wellicht voor de discussie te zetten. Ik heb in de conclusie of in het commissie bedrijvigheid gezegd dat als uw raad zichzelf serieus neemt dat u dan dit voorstel, dit raadsvoorstel, althans met dit dictum, niet zo zou moeten vaststellen. Want ik denk dat de conclusies die de Rekenkamercommissie getrokken heeft op basis van, zeg maar, laat ik zeggen, zaken die te maken hebben met de beoordeling van het hele proces als een soort project en een soort projectmanagementachtige kijk die de Rekenkamercommissie heeft gehanteerd, dat daarmee het hele weliswaar langdurige en weliswaar met enigszins met horten en stoten gaan het project of het traject, dat dat niet recht doet aan de uitkomst die uiteindelijk is gekomen, namelijk dat uw raad een raadsvoorstel heeft vastgesteld voor wat betreft de realisatie van het project MSC 3B4, die op groot draagvlak in de samenleving kan rekenen, die, dacht ik, unaniem in deze raad is aangeboden, die op groot draagvlak bij de sportbeoefenaars kan rekenen. Kortom, dat het weliswaar een proces was van soms twee stappen vooruit, één stap achteruit, maar dat de beoordeling van de Rekenkamercommissie SEC op basis van projectmanagement, zeg maar criteria, dat hele traject tekort doet en dat daarmee ook het dictum van het raadsvoorstel tekort door de bocht is.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk naar uw raad. Wie mag ik noteren? Meneer Wessels, CDA. Help even mee. Mevrouw Gerritsen. Gemeentebelangen, meneer De Boer, VVD, Erkens, PvdA, meneer Boon en meneer Van Dijk van D66. Mevrouw Polst nog? Nee. Meneer Bartels ook niet? Nee. Ja, toch? Wessels, meneer Wessels, u hebt het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Onlangs was ik voor mijn werk op een symposium en tijdens deze bijeenkomst werd door een bioloog, Patrick van Veen, ingegaan op de overeenkomsten tussen apen en managers. En het blijkt eigenlijk dat apen en managers, of apen net als mensen in een vrij vroeg stadium van hun leven, zich al zaken kunnen herinneren. En dat die herinneringen eigenlijk ook de basis is voor een verder handelen. Ervaringen uit het verleden vormen daarmee dus de fundamenten voor de keuzes in de toekomst. En ja, zonder directe vergelijking met 3B4 te willen trekken en apen, zal ik toch wel even aan deze les uit de dierenwereld te denken toen ik het rapport doorlas. En dan kom ik nu even bij het rapport. Wij als CDA hebben toch wel waardering voor de wijze waarop de Rekenkamercommissie als onafhankelijke commissie het hele proces heeft geanalyseerd en daaruit conclusies voor ons heeft getrokken. Je kunt het met zaken eens zijn of niet eens zijn hoe het is gelopen. Hè? En misschien met de wetenschap van nu is ook een deel wel te verklaren. Maar goed, het is wel een helder leermoment. En wij zijn daar toch wel blij mee dat ons nog eens is gewezen op de conclusies die zeg maar gelden bij projectmatig werken. En ja, in die zin denken wij ook dat dit een handreiking is naar de toekomst. En dat we ervan uitgaan dat het proces 3B4, dat we dat niet na zullen apen om weer op de apen terug te komen in andere projecten. Nou, dat geloven wij ook wel dat dat gebeurt. En we willen overigens ook wel zeggen dat wij tevreden zijn over de inhoud van hoe het nu gaat bij 3B4. Dus als je naar het proces kijkt, zou je kunnen zeggen, nou ja, daar kunnen we wijze lessen uit leren, uittrekken. Maar de inhoud is er wel na. Dus wij zeggen van, nou ja, wij steunen misschien niet alle conclusies uit het rapport. Maar grote lijnen denken wij dat we er wel wat van kunnen leren. Tot zover mijn opmerkingen.
Dank u wel, meneer Wessels. Mevrouw Gerritsen, gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben in de commissie er al uitgebreid over gesproken. En ik zal het niet helemaal herhalen, maar wij zijn ook blij met het onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamercommissie. En wij steunen grotendeels de conclusies en aanbevelingen. We hebben wel gezegd, en dat wil ik nog wel een keer herhalen, dat we wel onze twijfels trekken bij zeg maar de betrouwbaarheid van het onderzoek, omdat je toch veel te maken hebt met geheime stukken in dit dossier, waar wij in de commissie achterkwamen dat de Rekenkamercommissie daar in ieder geval onvoldoende in is meegenomen. Dus onze vraag was toen al van, nou, kunnen wij alvast een volgend onderzoek boeken voor zeg maar de nieuwe periode? Lijkt ons zeer zinvol. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Gerritsen. Meneer De Boer, de fractievoorzitter van de VVD.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook ik zal niet herhalen wat in de commissie al gezegd is. Daar is het uitvoerig aan de orde geweest. Maar wij kunnen ons in ieder geval vinden in de huidige conclusies zoals die voorliggen. En wat overigens niet wil zeggen dat wij ons afkeren van de in het verleden genomen beslissingen natuurlijk met betrekking tot dit onderwerp. Wat wij nog wel missen, en dat is wel misschien een hele belangrijke conclusie, dat is, zijn de gevolgen van de overname van de Rijncom in 2003 door de gemeente. Daar had misschien wat uitvoeriger aandacht aan kunnen worden besteed. En dat zou misschien ook tot een of aanvullende of andere conclusies geleid kunnen hebben. Daarnaast, met betrekking tot de rapportage zelf, verwachten wij dat de Rekenkamercommissie de volgende keer qua opzet voldoet aan hun eigen protocol, wat zij zelf in 2006 vastgesteld hebben, waaruit duidelijke aanbevelingen en ook conclusies naar voren komen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Boer. Dan gaan we naar de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, meneer Erkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons dit keer bij hoge uitzondering aan bij het standpunt van het college, zowel wat betreft de waardering die gegeven is voor het werk van de Rekenkamercommissie, de inhoud van het rapport, maar zeker voor wat betreft de finale conclusie die er getrokken is. We hebben dat ook in de commissie aangegeven. Wij kunnen op een aantal onderdelen meegaan met de conclusies, maar niet met het raadsvoorstel waarin staat dat alle conclusies worden onderschreven. Dus om die reden zullen wij tegen dit voorstel stemmen.
Dank u wel, mevrouw Erkens. Meneer Erkens, meneer Boon krijgt nu het woord van GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Het dictum van het raadsvoorstel is de door de Rekenkamercommissie in dit rapport getrokken conclusies te onderschrijven. GroenLinks kan instemmen met het raadsvoorstel. Een degelijk rapport ligt er. De conclusie uit het rapport op pagina 7 is ook zeer helder. De procesgang zou gebaat zijn geweest bij een duidelijke visie. Oftewel, zorg voor je begint dat je een duidelijke visie hebt. Het MFC 3B4 heeft zich gekenmerkt als een langdurig politiek proces waarin het zoeken was naar consensus en draagvlak belangrijke onderdelen zijn. Volgens de Rekenkamercommissie is er voor het eerst een ingezonden brief geweest zelfs over een onderzoek wat zij gedaan hebben. En ik citeer uit die brief drie zinnen. Ik mag constateren dat het proces MFC zeer geslaagd is. Het MFC is nu een gedragen project. Alle betrokkenen staan erachter en willen zich inzetten en voelen eigenaarschap. En de derde zin is, want het MFC-proces is volgens mij erg goed geslaagd. Complimenten voor de aanpak. Al dus een ingezonden brief. Op pagina 15-16 van het rapport staat, gebiedsontwikkeling en planvorming rondom bijvoorbeeld multifunctionele gebouwen bij gemeenten laten zich vaak kenmerken door een doorlooptijd van vele jaren. Renkum staat hierin dus niet alleen. Deze zin, met de voorbeelden daaruit van Oude Haske en Amstelveen, geeft aan dat het lastig is om te zeggen of dit proces sneller had kunnen verlopen. De conclusie is in ieder geval dat de gemeente Renkum er niet alleen voor staat. Dit rapport en het rapport over het subsidiebureau zijn de eerste rapporten sinds de verandering van de behandelwijze van rekenkamercommissierapporten, zoals we dat vorige maand op 28 september hebben afgesproken. Het rapport zelf dateert al van 25 mei. En zoals ook al in het raadsvoorstel staat, op pagina 4, is in dit rapport nog niet toegesneden op deze besluitvorm. Wij vinden deze nieuwe behandelwijze een interessante manier om de rapporten van de Rekenkamercommissie aan te vliegen. En we zijn benieuwd naar de komende rapporten van de Rekenkamer. Vooral omdat deze nieuwe behandelwijze goede conclusies en aanbevelingen belangrijker zijn geworden. Tot zover.
Dank u wel. Het woord is aan D66, de heer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Wij staan absoluut niet achter de lezing van het college of de conclusies van het college over het rapport. Want als dit geen project zou zijn, ja, dan hebben we helemaal geen projecten in de gemeente Renkum. Dus wij volgen die lijn niet. En overigens staan er ook heel veel andere conclusies in het rapport die losstaan van de discussie over of het nou wel of niet een project is geweest. Conclusies zijn wat ons betreft waardevol en we moeten er vooral, en dan zeg ik ook we, dat is raad en college, van leren voor de volgende projecten. En we kunnen ook instemmen met het raadsvoorstel.
Dank u wel. Dan gaan we tenslotte in de eerste termijn naar de heer Bartels van de PRD.
Ja, voorzitter, ik zal het nu heel kort houden. Ik heb dit proces, om het woord te gebruiken, van meet af aan meegemaakt. En er is heel veel gebeurd. En ik ben het met degene eens die zeggen van het was ook een leerproces. Ik zou gemakshalve die hele periode in tweeën kunnen delen. Het eerste gedeelte had vooral te maken met de politieke kanten van de zaak. En daarvan denk ik achteraf gezien dat we misschien te veel uitgeweest zijn op wat ik gemakshalve noem de grootste gemene delen. In plaats van de kleinste gemene veelvoud. Als ik denk aan het onderzoek, haalbaarheidsonderzoek Wilhelmina Sportpark in Heelsma, ik weet nog wel, Partij van Arbeid, Gemeentebelangen waren erg voor, dat mag. Heeft wel een jaar tijd gekost, plus een ton extra aan lasten. Maar goed, dat is inherent aan ja, iets wat je in meerderheid afspreekt om dat mee te willen nemen in onderzoek aangelegenheden. Dat geldt over de PPS-constructie vanuit GroenLinks bezien. Maar die waren op zich niet verkeerd. In die zin, het scherpte wel een aantal zaken aan. Het heeft wel vertragend gewerkt. En achteraf kun je de vraag stellen van, ja, moet je niet iets meer aan de voorhand wat kaders strakker vaststellen van waarbinnen je eigenlijk bepaalde zaken wil zien gebeuren om onnodige onderzoeken te voorkomen. Ik herinner me nog wel dat we op dit dossier in totaal 20 rapporten hebben laten vervaardigen. En dat is wel erg veel van het goede, heeft ook heel veel gekost. Maar ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen van als je er van meet af aan bij was geweest, dan was het ook wel heel interessant en je wilde graag een heel goed product neerzetten. En je was gewoon op zoek met elkaar om te zien van ja, welke wegen kon je nou het beste bewandelen. En misschien hebben we te veel bij elkaar geharkt, waardoor het te lang heeft geduurd. Dat wou ik even kwijt. Het andere wil ik ook kwijt, dat ik met name ook vond het tweede gedeelte van het traject, dat met name met de participanten ontzettend goed gecommuniceerd is. Er is heel veel energie ingestoken door mensen die van een of andere groepering ook deel uitmaakten en betrokken waren bij de Rijnkom, of de Rijnkom bij 3B4. En daar is ook heel veel waardering voor te geven. En dat proces heeft ook heel veel energie vrijgemaakt. Het heeft ook lang geduurd, maar dat was niet, dat was wel logisch. Ook omdat een aantal participanten later door politieke besluitvorming weer afgehaakt zijn. Ik denk aan de bibliotheek, ik denk ook aan Solides.
Ter interruptie, voorzitter.
Dat heeft ook natuurlijk allerlei zaken met zich meegebracht.
Interruptie van mevrouw Gerritsen.
Ik vind het heel fijn dat u ons meeneemt in de tijd. Maar ik ben heel benieuwd wat u vindt van de conclusie en aanbeveling van het rekenkamercommissie.
Ja, daar kom ik nog. Okay. Kom ik nou naartoe. Maar ik wou het toch,
even
gezegd hebben, omdat ik dus. Ik denk ook richting. Richting sommigen. Ik dacht ook Tom Erken zo te horen, bij Van Arbeid van. Het is een heel intensief proces geweest. En alleen al de raadsleden die betrokken waren in de klankbordgroep. Ik geloof dat we 64 bijeenkomsten gehad hebben. 64. En niet iedereen was altijd erbij, maar het is wel een extra, heeft beslag gelegd op de tijd van raadsleden die begaan waren met het onderwerp met de beste bedoelingen. En het is ook waar wat gezegd werd door iemand anders, ik geloof CDA, weet ik even niet meer van, heel veel zaken waren ook vertrouwelijk. En zijn het ook gebleven. En dat beeld moet je, dat was gemeentebelangen, dit zei je. Maar dat maakt het ook heel moeilijk om daar een afgemeten, objectief oordeel over te geven. Wat de aanbevelingen betreft, kijk, wij vinden het waardevol dat de Rekenkamercommissie de moeite heeft genomen om tijd en energie te steken in dit hele verhaal. Maar
een interruptie van de VVD.
Voorzitter, ik hoor meneer Bartels spreken over aanbevelingen, maar een van de interessante aspecten van dit rapport is dat er geen aanbevelingen in staan.
Ja, dit woord aanbeveling bedoel ik mee van conclusies. Zaken die zij duiden van, daar zou je eigenlijk in het vervolg je van bewust moeten zijn om te kijken of je dat nog wel zo wil of niet, in die zin. Nou, dan zeg ik dat is goed om dat van een derde partij eens te vernemen. Wij nemen het hele verhaal voor kennisgeving aan, doen er ons eigen voordeel mee op en we hebben geen behoefte om dat als een voorstel te zien, om dan ook dat voorstel te accorderen.
Bent u nu voor of tegen het voorstel?
Nee, wij nemen gewoon het voorstel voor kennisgeving aan. En strikt formeel zijn we dan tegen het voorstel.
Tegen? Oké. Okay. Het woord is aan de wethouder. Er zijn geen vragen gesteld aan de wethouder, dus u krijgt de gelegenheid voor een tweede termijn. Mevrouw Pols toch? U had zich niet gemeld in eerste instantie. Desalniettemin, wilt u toch gebruik maken van uw eerste termijn?
Nee,
dan krijgt u nu als eerste het woord in de tweede termijn. En daarna ga ik verder met de andere. Mevrouw Pols heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eigenlijk een beetje in de vorm van een stemverklaring. Ik zal niet voor dit voorstel stemmen. Want ik vind dat als je het niet eens bent met alle conclusies die in het rapport verwoord zijn, dat je dan ook niet voor het voorstel kunt stemmen. Dat is het.
Dan maken we daar alvast een notitie van. Dan gaan we nu verder met de sprekersvolgorde in de tweede termijn, zoals ik die ook in de eerste termijn heb gehanteerd. En is allereerst het woord aan de heer Wessels eventueel.
Nee, dank u.
U blijft bij uw standpunt.
Ja.
Positief. Mevrouw Gerritsen, gemeentebelangen. U blijft ook bij uw standpunt. Positief. Meneer De Boer van de VVD. U blijft ook positief. Althans op dit voorstel. De heer Erkens van de Partij van de Arbeid.
Blijft volharden in zijn afwijzend standpunt, maar wil wel een kanttekening plaatsen. Dat is degelijk van invloed geweest, denk ik, op dit rapport. De wijze waarop een voorstel naar de Raad is geformuleerd. Het was de eerste keer, dat staat ook in het voorstel. We hebben daar eerder een besluit over genomen hoe we rapporten zullen behandelen en hoe die dan in de Raad aan de orde zouden komen. Dit was een rapport wat voor ons een kwestie was van, wij lezen het, we nemen er kennis van en dat is het dan. En het gaat te ver om dan te zeggen van, wij nemen alle standpunten voor onze rekening. Daarin volg ik wat mevrouw Pols gezegd heeft.
Dank u wel. De heer Boon, GroenLinks. U blijft ook bij uw instemming. Meneer Van Dijk, D66. U blijft ook bij uw instemming. Volmondig zelfs. Meneer Bartels, nog een tweede termijn.
Nee, ik in feite heb ook een stemverklaring gegeven. Wij nemen het voor kennisgeving aan.
U begint altijd uw eerste termijn dat u het kort gaat houden.
Kort en kort.
Maar dat doet u niet.
Wij nemen het gewoon voor kennisgeving aan, dus we gaan niet automatisch alles overnemen.
Dat hebt u verteld, ja. U bent tegen daardoor. En de wethouder tenslotte. Wenst iemand hoofdelijke stemming of mag ik concluderen dat de fracties van de Partij van de Arbeid, de fractie van PRD en de fractie van RZS worden geacht tegengestemd en de andere fracties en fractieleden raad voor en het voorstel hiermee dus is aangenomen. Dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 6 en dat is een sterstuk en dat voor de noodhulen roep ik het nog even in herinnering. De Rekenkamercommissie onderzoeksrapport 1 voor allen, case study intergemeentelijk subsidiebureau. Akkoord? Dan gaan we naar agenda punt 6a, dat is de motie vreemd aan de orde in zaken de eindnotitie ICT privacy. En daarvoor heeft mevrouw Braam wat mij betreft als eerste het woord, want u hebt de motie aangekondigd.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie hebben we het rapport van de RTA werkgroep ICT en privacy besproken. En we hebben toen eigenlijk al raadsbreed aangegeven dat we blij zijn dat deze RTA-groep, die vanuit de raad is geïnitieerd, onderzoek heeft gedaan. En ook in haar rapport heeft aangegeven welke kennis ze heeft opgedaan in dat onderzoek. Want dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen om het onderzoek te doen. We hebben toen eigenlijk met z'n allen ook wel gevonden dat we er iets mee zouden moeten. Want anders dan is zo'n onderzoek zo zonde van ieders energie die erin is gaan zitten. En dat kwam mede omdat we erachter kwamen dat er niet een eenduidig privacybeleid binnen de gemeente wordt gehanteerd. Dat is de reden geweest om de motie te gaan schrijven. En inmiddels heb ik begrepen dat zes van de fracties in deze raad die motie mee indienen. Dus dat is een mooi resultaat waar we met z'n allen achter kunnen staan. En zal ik het dictum van de motie daarbij voorlezen? Of wilt u dat doen?
Graag.
Ja? Gaat u gaan. Draagt het college op om op basis van de 5 aanbevelingen in het betreffende eindrapport een collegestandpunt te formuleren in zaken de vraag wat voor gemeente willen we zijn als we het hebben over het onderwerp privacy. De raad hierover te informeren voor het einde van 2016. En uitgaande van het door de raad geaccordeerde standpunt voor de zomer van 2017 een beleidsnota privacy ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. En gaat over tot orde van de dag. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Braam. Ik kijk even naar een van de andere leden. Ik ga even inventariseren. Mevrouw Vink van GroenLinks. Kijk even mee. Andere. Mevrouw Pols. Mevrouw Mijnhart, Ja, andere. Dat zijn ze? Ja? Mevrouw Bramen, u hebt al gesproken. Mevrouw Vink van GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Het verheugt ons dat de RTA wordt afgesloten, RTA Privacy wordt afgesloten met een breed gedragen motie. Dit is een resultaat van de raad en het college is nu aan zet. In deze tijd is er weinig zo gewild als onze gegevens. Er wordt veel geld aan verdiend en informatie is macht, meer dan ooit. Als individu kun je weinig beginnen tegen die kolossen die vaak ongemerkt alles van ons weten en opslaan en gebruiken. Informatie is van mensen zelf, of zou het moeten zijn. GroenLinks pleit daarom voor stevig inzetten op de bescherming van privacy. Door alleen de echt benodigde informatie te vragen, weinig op te slaan, alleen met toestemming te delen, kort te bewaren en de positie van inwoners te versterken. Zorg ervoor dat mensen hun rechten kennen, zoals je dossier inzien of aanpassen. Maak het eenvoudig om die rechten uit te oefenen. Stel de mens centraal in het privacybeleid. Een sterke positie van de burger is de beste manier om de relatie tussen inwoner en gemeente in evenwicht te houden. En dat is in ieders belang. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Vink. Dan gaan we naar mevrouw Pols, de fractievoorzitter van RZS.
Voorzitter, dank u wel. Ik vind eigenlijk de motie overbodig, omdat er heel veel landelijke en zelfs recentelijk aangepaste Europese wetgeving op dit gebied is. Maar uit sympathie voor het harde werk dat de werkgroep erin gestoken heeft, zal ik ervoor stemmen.
Dat is een hele opluchting, denk ik. Mevrouw Meinhard.
Ja, voorzitter. We zijn nu in 2016 en niet alles rondom privacy is hier in het huis scherp geregeld. De RTA-werkgroep vond geen krachtige, eensluidende visie. D66 dient deze motie mede in omdat wij een sterke urgentie voelen, omdat de gemeente er veel zorgtaken heeft bijgekregen die privacygevoelig zijn. Het privacybeleid moet nu eerst goed vormgegeven worden met alle neuzen dezelfde kant op, met dit RTA-rapport als richtingaanwijzer. D66 wil dat er steeds gekeken wordt vanuit de positie van de burger, zoals het rapport aanbeveelt. Een inwoner weet nu totaal niet wat er gebeurt met de gegevens die hij deelt met de gemeente. Er is weinig voorlichting en communicatie richting de inwoners. We zijn heel blij met deze motie, die het inzichtelijk gaat maken wat voor gemeente wij zijn en het duidelijk gaat maken voor de inwoner hoe de privacy hier geregeld is. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Meinhard. Dan is het woord aan het college eventueel. Wethouder Heinrich.
Ja, voorzitter. De motie en ook het rapport van de RTA-werkgroep en de discussie die daarover heeft plaatsgevonden in de commissie een paar weken geleden. Daar krijg je een beetje het gevoel bij dat laat ik zeggen, er een opvatting is bij wellicht bij de commissie en wellicht ook bij uw raad. Alsof er voor wat betreft de privacy nog heel veel ruimte is vanuit de gemeente om heel sterk, ik refereer even aan wat voor gemeente wil je zijn, om daar nog heel veel eigen interpretatie aan te geven. En dan refereer ik ook even aan de woorden van mevrouw Pols, die er terecht op heeft gewezen, dat er heel veel nationale en ook zeg maar EU-wetgeving is die heel strak inkadert wat precies wel en wat precies niet mag, daar waar het over privacy gaat. Er is dus heel weinig ruimte voor echt lokaal renkums beleid, om het maar eventjes te zeggen. Want ook dat is ook wel logisch te doen. Dat zou weer betekenen dat, en dat wil de wetgever voorkomen, dat er in de ene gemeente op een heel andere manier met allerlei persoonsgegevens wordt opgegaan dan in andere gemeenten. Dus de wetgever heeft daar een vrij strak kader voor gegeven. Nou, dat gezegd hebbende, begrijp ik wel, zoals ook de werkgroep zelf natuurlijk heeft ik zeg maar, ontdekt al werkende weg dat er nog wel een aantal nuances gemaakt kunnen worden. Hè, van hoe ga je ermee om? En dat is dan weer iets anders dan echt eigen beleid. Maar dat heeft toch wel een beetje te maken met hoe ga je met die strakke kaders die er nogmaals liggen, dwingend opgelegd, hoe ga je daar precies mee om? Nou wil het feit dat wij daar ook druk over aan het nadenken zijn. En de werkgroep heeft zelf ook al geconstateerd bij de gesprekken die ook in deze organisatie zijn gevoerd, dat we er al mee bezig zijn, laat ik het maar even zo zeggen. Maar dat er nog niet heel erg heeft geleid tot een zeg maar strakke kaderstelling vanuit de gemeente. Of een kaderstelling die uw raad heeft vastgesteld. Dat gaan we wel doen. Dus in die zin denk ik dat we op een ruimhartige manier laat ik zeggen, tegemoet kunnen komen aan het gevoel wat in die motie wordt weergegeven of wat die motie in zich heeft. En kunnen we waarschijnlijk al in het eerste kwartaal, dus dat is dan ruim voor de zomer, hè, de motie spreekt van voor de zomer, niet zozeer een beleidsnota als wel een kaderstellende nota aan uw raad aanbieden. Waarin we aangeven binnen welke kaders hier in de gemeente met privacy zal worden omgegaan. En dan is het een beetje, wat is nou precies de taak en de rol van de gemeente daarin? Hoe beschermend moet de bescherming van privacy zijn en dergelijke? Hoe ga je daarover verantwoorden? Al dat soort zaken. De organisatie is bezig om daar in de komende maanden een kaderstellend verhaal voor op te schrijven, wat ook aan uw raad zal worden aangeboden. En als ik dan terug naar de motie ga, voorzitter, dan zou ik aan u de indieners van de motie willen vragen, dat zeker u dan wel willen voorstellen, om uw derde streepje, aandachtstreepje, de raad hiervoor te informeren voor het einde van 2016 om dat streepje te schrappen. Want dat gaat ons echt niet lukken om in echt iets serieus aan uw raad voor te leggen. Dan wel echt een stuk informatie aan uw raad daarover aan te geven. Maar dat we wel voor de zomer, en nogmaals, de streven is om dat te proberen te doen in het eerste kwartaal van volgend jaar, aan uw raad een kaderstellende nota of een kaderstellend stuk aan te bieden. Wat dan inderdaad over die privacy gaat en op de manier waarop wij binnen de strakke wetgeving die er is, dat benadruk ik nogmaals, u moet geen overdreven verwachtingen hebben dat we hier echt frank en vrij een soort Renkums privacybeleid kunnen gaan formuleren en kunnen gaan vormgeven. Dat wordt echt heel sterk en strak ingekaderd, maar dat daarbinnen natuurlijk wel een aantal nuances mogelijk zijn en dat die kaderstellende nota, noem ik het dan maar eventjes, of het kaderstellende stuk, aan uw raad volgend jaar zal worden aangeboden, in de eerste helft van volgend jaar, dus ruim voor de zomer. En hopelijk, maar ik zeg het met enige voorzichtigheid, hopelijk zelfs nog in het eerste kwartaal van volgend jaar.
En even voor de duidelijkheid, voor de rest neemt het college de motie over.
Nogmaals, voorzitter, ik heb gevraagd om dat tweede streepje, waarin nadrukkelijk gevraagd wordt de raad te informeren voor het einde van 2016, om dat, als ik dat als suggestie mag meegeven aan de indieners, dat te schrappen.
Ja.
Want dat gaat ons echt in alle oprechtheid niet lukken.
Dus als ik dan goed begrijp, zegt het college, de tweede bullet na draag het college op, die helemaal schrappen. En de derde bullet te veranderen in uitgaande van het door de raad geaccordeerde standpunt voor de zomer van 2017. Niet een beleidsnota, maar een kaderstellend stuk, zegt u.
Ja.
Privacy ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. Dat is het voorstel van het college. Ik kijk allereerst naar uw raad en allereerst naar de eerste spreekster namens de werkgroep om een reactie te geven op wat zij gehoord heeft van het college. Of misschien een schorsing wil.
Dat was de vraag. Mogen we hem heel even schorsen? Dan kunnen we hem met z'n allen even bekijken. Een paar minuten. Dat moet genoeg zijn. Ja.
Vergadering is 5 minuten geschorst tot op mijn klokje 9:10. Dames en heren, wilt u uw plaatsen weer innemen? Alhoewel u nog een paar minuten hebt, zie ik dat mevrouw Braam terug is van de beraadslagingen in de wandelgangen. Ik heropen de vergadering. En ik geef het woord aan mevrouw Braam, die bijna uitgeschreven is. Notaris, moet je altijd een beetje tijd geven.
Dank u wel, voorzitter. Wij kunnen er, de indieners kunnen ermee leven als dat tweede bullet point komt te vervallen. Dan zouden we wel het laatste bullet point iets aangepast willen hebben. In die zin dat het dan zou moeten zijn, uitgaande van het door de raad geaccordeerde standpunt in het eerste kwartaal van 2017 een kaderstelling privacy toegoedkeuring aan de raad voor te leggen. En dan heb ik daarbij een vraag aan het college. Kan met die kaderstelling die er dan is in het eerste kwartaal, kan het college en kan de organisatie daar dan mee aan het werk? Of is er dan nog beleid of een protocol nodig om de manier van uitvoeren, zeg maar, in werking te stellen? Want als dat zo is, dan zouden we die eraan toe moeten voegen natuurlijk.
Ik vraag dan eventjes gewoon vanwege de orde aan de wethouder of die op de laatste vraag van mevrouw Braam kan antwoorden.
Ja, voorzitter. Nou, daar kan ik alleen maar bevestigend op antwoorden, want dat is namelijk het geval met kaderstelling. Hè? Ik bedoel, daar moet inderdaad een uitvoeringsprogramma of een uitvoeringsplan, niet een uitvoeringsprogramma, een uitvoeringsplan komen. Dat uitvoeringsplan heeft dan, is voornamelijk dan een plan. Hoe we in deze organisatie dan daadwerkelijk die kaders die uw raad dan heeft vastgesteld in dat eerste kwartaal handen en voeten gaan geven. Welke instructies eraan medewerkers moeten worden gegeven. En al dat soort zaken. Ik ben niet van alle details op de hoogte, want nogmaals, dat plan is uiteraard nog niet geschreven. Hoe dat gaat met inzage in allerlei zaken, hoe protocollen moeten worden opgesteld en al dat soort zaken. Dus dat is in de bedoeling. Althans, dat nu is dat de denklijn, dat kaderstellende stuk wel door uw raad zal worden vastgesteld. Maar dat hoe dat precies dan in de organisatie gaat landen, dat dus inderdaad een stuk is wat voornamelijk door de gemeentesecretaris eventjes in formele zin aan de organisatie moet worden opgelegd en ook door de organisatie zal worden uitgevoerd.
Dank u wel. Dan hecht ik er wel aan om even een goede, definitieve nieuwe tekst te krijgen van wat u nu precies concreet aan het college vraagt. En als u zegt, daar wil ik nog even schrijftijd voor hebben, dan geef ik u dan nog even een paar minuten.
Ja. Voorzitter, we willen nog wel even wat dingen opmerken.
Ja, u mag allemaal
kan.
Reageren.
Ja? Oké, dat maar u niet afhamert.
Ik hamer nog zeker niet af, want er komt nog zeker een tweede termijn. Maar ik wil nu eerst even precies weten over welk dictum in de motie we gaan praten. En daarvoor schors ik nog even de vergadering. En dan stel ik voor dat ik het nieuwe stuk krijg, de nieuwe motie. En dan zal ik zelf het overgebleven dictum voorlezen, als u het goed vindt. De vergadering is nog even geschorst tot ik denk een paar minuten. Dames en heren, gaat u er alle zitten? Dan ga ik u nu voorlezen waar het nou uiteindelijk om geworden is. De vergadering is heropend. Draagt het college op om op basis van de 5 aanbevelingen in het betreffende eindrapport een collegestandpunt te formuleren in zaken de vraag: wat voor gemeente willen we zijn als wij het hebben over het onderwerp privacy? En dan de laatste bullet. In het eerste kwartaal 2017 een kaderstelling privacy ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen. Wethouder. En daarna krijgt u de tweede termijn.
Nou, voorzitter, dat lijkt me een alleszins acceptabele formulering. Komt denk ik helemaal precies tegemoet aan de opmerking die ik zo even gemaakt heb. Dus wat dat betreft prima.
Het college neemt deze motie. U krijgt de gelegenheid voor de tweede termijn. Ik ga even linksom. Mevrouw Meijnaert, tweede termijn.
Ja, voorzitter. Ik vind het altijd een beetje moeilijk te begrijpen als mensen denken, als we de wet hebben, dan is het wel goed geregeld, dan is het klaar. Natuurlijk hebben wetten, de wetten moeten goed bekend zijn, die moeten goed geïmplementeerd zijn en de ICT moet helemaal goed het juiste handelen ondersteunen. Maar kijk, u heeft bij uw huwelijk ook de vraag beantwoord, zult u trouw de verplichtingen vervullen die de wet aan de huwelijksstaat verbindt? Kijk naar de uitvoering om u heen. Dat is toch heel verschillend. Het gaat over gedrag, het gaat over bewustwording. Dus ik denk dat dat... Kijk, je hebt de mensen en de dagelijkse praktijk. Je hebt conflicterende wetten. Je hebt dat je uit goede bedoelingen iets doet wat niet helemaal klopt. Dus ik vind het altijd van... Daar moet je heel goed op inzetten. Bewustwording, gedrag, integriteit. Dat je een beetje hetzelfde doet, ondersteuning van je mensen die voor allerlei keuzes staat. Dus dat wou ik nog even vermelden.
Dank u wel. Mevrouw Vink?
Nou, heel kort nog. Ik wilde me erbij aansluiten dat ik de nuance, zoals de wethouder zegt, waarin nog allerlei keuzes mogelijk zijn, dat ik er zeer naar uitzie welke nuances het college gaat aanbrengen.
Mevrouw Pols nog? Mevrouw Braam nog? Een van de anderen? Meneer Hoge, ja, gaat u gaan.
Ja, ik wou mij graag op de huwelijksspeech van mevrouw Meijnaert aansluiten. En ik heb mij ook vanuit betrouwbare bronnen, vanuit de privacy werkgroep vernomen, dat er hele grote verschillen zijn tussen gemeenten in de uitvoering ervan. Dus ik denk dat als het college het rapport goed leest, en dat zullen ze straks doen, want ze gaan alle aanbevelingen daarin in meenemen, dat ze zullen zien dat die verschillen gewoon heel groot zijn. Dat er heel veel valt te leren van andere plekken. Ik wou nog één reactie geven nog even op wat GroenLinks ook aangaf. En dat heeft dan ook meer met een klein beetje misschien ook toonzetting te maken. Want ik weet dat zij heel groot belang hechten aan de cliënten. Hè. Daar werd toen straks nog wat over gezegd. Maar als je de regels altijd op zijn strengst uitvoert, hè, kan dat ook betekenen dat mensen hele lange formulieren moeten invullen. Dat we heel streng zijn, dat we geen informatie meer delen. En dus een slechte dienst bewijzen ook aan onze inwoners. Hè, dus ik wou dat signaal in ieder geval ook nog even afgeven, dat het natuurlijk een goede nuance is om er allebei goed af te wegen.
Dank u wel. Wethouder nog. Kunnen we het
Een kleine opmerking. Volgens mij komt dit nu als een puntje op de lange termijn agenda te staan. Dus komt er weer wat op te staan.
Dank u wel, meneer Beek. Dames en heren, ik stel voor de beraadslaging te beëindigen. Ik heb hier nu dus een gemuteerde amendement voor mij liggen. Dat moet nog wel even getekend worden. Daarvoor geef ik u graag de gelegenheid. Ja, daar ben ik nogal formeel in. Dat is goed. Dan hechten we het... Ja, als mevrouw Braam nou tekent, dan is het helemaal rond. Ja, natuurlijk. Ik ga ervan uit dat dit nu voldoende ondertekend deel uit kan maken van de beraadslagingen, voor zover die reeds achter de rug zijn, en dat we de beraadslagingen ook kunnen beëindigen. Het college heeft het geamendeerde amendement overgenomen. Kijk even naar u of u nog stemming hierover wilt, althans hoofdelijk. En als dat niet zo is, dan wil ik toch even formeel weten via handopsteken wie voor deze motie is. Dan zie ik dat de gehele raad voor de motie is, tenzij er nog iemand tegen is. Nee. Dan is de motie hiermee aangenomen, maar meneer Bartels, u wou nog een stemverklaring geven?
Nee, u zei eerst het geamendeerde amendement.
Wat zegt u?
U sprak over het geamendeerde amendement, ja, maar het is geamendeerde motie.
Het is geamendeerde motie. U bent zeer spits. Het is aangenomen. Dank u wel. Dames en heren, wij komen aan het slot van deze bijeenkomst. En daar staat hier sluiting. Ik dank u allen hartelijk voor uw komst op deze mooie winterse herfstige avond. En sluit hiermee deze vergadering. Dank u wel.